Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oh, Teuntje.
Gijs.
Ja.
Ja, ja, ik... Er hangt al weken iets tussen ons. Ja, kan je zeggen dat iets tussen ons in de lucht hangt? Het voelt een beetje gek, maar... En ik heb het idee dat jij vandaag...
Er hangt iets in de lucht of er staat iets tussen ons in, zou ik zeggen.
Ja, maar er hangt... Ja, maar
er hangt iets in de lucht, maar het staat tussen ons in.
Ja, maar er hangt een soort donkere wolk boven ons.
Ja,
en dat moeten
we nou eindelijk eens uitpraten.
Ja, maar ik maak...
We moeten praten om met Sven Kopperman te spreken.
Of met Martijn de Geven.
Ja.
Hoe heet het nou? Martijn de Geven?
Sven op één met Martijn de Geven.
Sven op één met Martijn de Geven, ja. We moeten praten.
We moeten praten.
We moeten praten. Er wordt ook... We gaan ook eens kijken. Gijs...
Wat ben je eigenlijk voor iemand?
Wat ben je eigenlijk voor iemand?
Ja, we hebben een paar hele wezenlijke vragen over. En ik hoop dat jij me kan helpen. Jij hebt ook een paar hele wezenlijke vragen.
Ik heb ook hele wezenlijke vragen. En ik denk van, ja, ben ik nog wel van deze tijd eigenlijk?
Zeker. En het is ook zo dat mijn moeder heeft gezegd... jongens, jullie mogen me bellen.
Maar
ik wil het over bepaalde dingen niet hebben. Dat vind ik moeilijk zelf.
En ik denk ook dan, nou, als zij dat zegt... Dan willen we dat in en dan gaan we het daar niet over hebben.
Nee.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs.
Zo, Teun.
Zo, Gijs.
Dus dan diep in de januari maand.
Ja, hoe vind je de januari maand?
Ja, januari-achtig.
Ja.
Ja. Ja.
Hadden we... Ja.
Dit is de derde januari alweer die we meemaken als podcasters, hè? Ja, dus de derde keer dat we die hele zeur...
Die hele werdergang.
Die hele werdergang over die winterdepressie kunnen uitbenen.
Ja, maar ik vind het ook wel des winterdepressies...
Ja.
Dat je die ook jaar in jaar uitbeent. Dat mag ook.
Ja, ja, dat is eigenlijk nooit af, dat verhaal.
Ja, nee.
Nee.
Nee. Never ending story.
Herinner me nu dat je had Gerben Hellinga.
Ja.
Leeft hij nog?
Ik dacht het wel.
Ja?
Ja.
Nou, Gerben, als je luistert...
Fijn dat je nog onder ons bent.
Fijn dat je nog onder ons bent. Ja. En hou het nog even vol, zou ik zeggen.
Ja. Hang in there.
Maar die was...
Er staat nu iemand aan de deur te stofzuigen.
Ja, nou, gezellig.
Huiselijk.
Huiselijk.
Ja, huiselijk.
Beetje Simon Vestdijk-achtig.
Ja, de Neil Fisk.
Had hij een Neil Fisk?
Had een Neil Fisk en die stond de hele dag aan als hij stond als hij aan het schrijven. En ik kan me dat helemaal voorstellen.
U moet weten, luisteraars, Teun was als kind een rabiate Simon Vestdijk-lezer.
Ja, ik had geloof ik de eerste of tweede klas al ongeveer het hele verzameld werk gelezen. Ik hoefde ook nooit te lezen voor de lijst, want dat had ik al gedaan.
Dames en heren, als u nu Teun een intens tevreden gezicht zou kunnen zien, zou u daar echt van genieten.
Ja, ja.
Simon Vestdijk dus, die had altijd onderaan zijn trap van zijn werkkamer... Ja. Had hij een stofzuiger aanstaan. Dat hij gewoon een hard monotoon geluid...
En ik kan me dat dus helemaal voorstellen.
Ja, ik vind het ook echt wat voor jou.
Ja.
Ja, eigenlijk is hij tinnitus.
Ja, een soort ingebouwde...
Ja, een soort ingebouwde stofzuiger, een neelvis.
Ja.
Hoe is het trouwens met je gefrituurde trommelvlies? Want we hebben postzakken vol reacties erop
gekregen. Ja, het is zo dat mensen dus... heel veel reacties van mensen zeggen... Ja, dat kan je gewoon laten maken en zo.
Er blijkt een trommelvliestransplantatie
niet het hele gezin, maar een van mijn dochters zijn daar fel op tegen. Ze zeggen, dit hoort bij jou.
Oh ja. Dus eerst de hele tijd je uitlachen.
Ja, ja.
Dan ga je nog je trommelvlies frituren. En dan is het van, dit hoort bij jou. Papa, we houden van je.
Ja, precies. Ja. Nou, Nou ja, het is in ieder geval zo. Ik heb het nu
wat voor me. Wat is dit voor een?
Ja, ik heb.
En je nam een slok koffie.
Ja, ik heb gewoon even geen zin. Ik heb het even geen zin in om er nu mee naar de dokter te gaan en dit aan te pakken.
Je hebt gewoon even geen zin in een trommelvliestransplantatie. Nee, dat kan je er even niet bij hebben.
Ik weet niet precies waar niet bij, maar ik kan het er in ieder geval niet bij hebben. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, het grappige is ook dat je er überhaupt nooit meer naar de dokter bent geweest. Dus misschien is er iets in deze affaire
ja.
Die jou...
Nee, het is erger. Ik ben er wel mee naar de dokter geweest. Maar ik heb
heb je gelogen?
Ja, heb ik dit verzwegen. En hoe, ja, en gelogen eigenlijk. Ja. Hoe is het gebeurd? Ja, ja heel
hartgeluid.
Hartgeluid, ja.
Jezus, dus die dokter, die heeft hij toen ook met zo'n puntje ja, in moest, je oor gekeken?
Ja, en ik moest allemaal zo'n heb je wel zo'n piepjestest? Nee, je hebt natuurlijk...
Ja, die heb ik wel eens gedaan.
Ja, dat vond ik dus ook al meteen. Daar kwam een hele competitieve aard ook weer...
Ja, maar het is ook grappig dat die dokter kijkt dan met zo'n lampje in je oor.
Ja.
Ziet een gefrituurd trommelvlies.
Ja, ja,
en dan zegt de patiënt, ik weet zegt ja, heel hard geluid.
Ja, maar dan...
Ook, hoe is dat gebeurd?
Ja, maar het is ook zo... Eigenlijk was het ook wel een beetje een schertsdokter. Want ook bovendien, als het niet gefrituurd was, maar door een andere reden, dan had hij toch kunnen zeggen, nou, we kunnen wel een nieuwe erin zetten.
Ja, inderdaad.
Ja.
Ja. Ja. Maar goed, er zijn dus postzakken vol reacties gekomen... Ja. Met mensen die zeggen dat je een trommelvliestransplantatie...
Er is ook een hele goede kliniek in Engeland, las ik.
Dat is een hele goede kliniek in Engeland, maar jij hebt er gewoon geen zin in.
Ik heb er even,
geen zin in. Ik kan het er even niet bij.
Nee, hebben. En ik lever... Het is wel zo, in die zin hebben mijn dochters wel een beetje gelijk. Ik lever gewoon nu mee.
Ja,
ik denk van, ja
en je God, levert.
En ik lever, dus ja. Dan moet ik dat dan weer... Alleen het is wel zo dat soms dan zijn ze aan het praten en dan...
Ja, maar dit is ook een beetje zoals... rommel in je huis waar je aan gewend bent.
Ja.
Dat is dan een soort verborgen irritatie geworden.
Ken jij die reclame van die... Dat vind ik zo'n belachelijke reclame... Over luchtjes in je huis waar je aan gewend bent.
Ja.
Ja.
En dan moet je zo'n stekker erin doen... en dan komt er een soort bloemen...
Ja, want anders komen andere mensen in je huis... en die vinden dan dat het stinkt.
Ja, ja. Ja, maar het is een belachelijke reclame. Maar ik snap het wel een beetje... want dat zijn dingen waar je aan wendt.
Ja.
Net zoals bijvoorbeeld...
Maar het zijn ook angsten, denk ik. De mensen, oh, godzak, denken andere mensen dat mijn huis stinkt.
Ja, maar Teun, ik heb het nu specifiek over bijvoorbeeld een stapel rommel... die
hier.
Op een gegeven moment... Nou, precies, hier staat een stapel kartonnen dozen.
Ja.
En als we die stapel nu zouden opruimen... dan zouden we ineens zeggen van... Goh, ja. Hij viel ons niet eens meer op, die stapel.
Ja.
We waren helemaal gewend. Maar wat heerlijk dat hij nu weg is.
Ja.
En dat is ook een beetje met... Ik lever nu nou eenmaal mee... Je leeft er wel mee, maar misschien als je die trommelvliestransplantatie ondergaat.
Ja.
Hè?
Ja, het is ook een beetje, ja, dit is...
Zou dan eigenlijk een soort synthetisch trommelvlies worden
Ik denk varkenstrommelvlies.
Of is het dan van iemand die nou, nu nog leeft?
Ja, misschien wel onze biograaf. Oh nee.
Nee, die...
Nee,
nou
nee,
goed.
Ja.
Nee.
Nee.
Maar ja. Dus ja, is dat dan echt een trommelvliestransplantatie van een levend...
Jezus.
Tot voor kort levend mens? Daar moet je niet aan denken, hè?
Zielig.
Ja.
Ja, maar ja, goed, ja, als je toch... Bedoel, ja, ik,
misschien ben ik het dan wel.
Ja, maar kijk, ik zou ook wel graag mijn trommel verliezen aan iemand, maar ik heb er maar één.
Ja. Ja, maar kan je dat toch geven als je... Dus het kan toch zijn dat je... Zo
zeggen,
dus
we hebben zo'n letterlijk rechter trommelvlies. Ja, fuck, hebben we weer een gefrituurd trommelvlies hier, daar hebben we niks aan.
Helemaal op ijs ergens naartoe gebracht.
Ja.
Ja, ja, verschrikkelijk.
Ja, gefrituurd trommelvlies op ijs is heel populair in Zuid-Korea.
Ja. Maar goed, ja. Simon Vestdijk had dus altijd onderaan zijn trap een zoemende stofzuiger.
Ik ben nog als kind nog speciaal naar het Letterkundig Museum Den Haag gegaan om die stofzuiger ook gewoon te zien.
En stond die echt
stond niet aan.
Tentoongesteld?
Ja.
Of moest je echt zo...
Naar in een glazen vitrine.
Oh, oké, okay. Staat hij daar nog steeds?
Weet niet.
Wellicht.
Het was verder een heel, heel saai museum.
Ja, ja.
Ja, ja dat kan
en
je eigenlijk ook wel voorstellen.
En gaf je toch ook een beetje de bevrediging die je zocht?
Denk het niet.
Nee, toch niet, hè?
Nee.
Nee, ik moet zeggen, ik vind ook dat soort dingen... ook zo van naar plekken gaan waar iets gebeurd is.
Lieu de mémoire heet
behalve
dat.
In Abbey Road.
Ja.
Vind ik dat verder eigenlijk allemaal nooit... dat ik denk van, oh,
ja.
Hier liep Voltaire.
Ja, maar dat is dus wat Huizinga de historische sensatie noemde. En ik heb ooit meegedaan... Dat is, moet jij daar ook niet eens aan meedoen, Gijs? Dat is echt superleuk.
Wie is de mol?
Nee, Verborgen Verleden.
Ja.
Bestaat het eigenlijk nog?
Geen idee.
Ja.
Maar ja, het probleem is dat mijn vrouw en mijn moeder hebben al meegedaan aan Verborgen. Ja, dan met mijn moeder is mijn verleden natuurlijk ook al een beetje.
Je vaders kant.
Oh ja.
Je hebt een mammie en een papi, hè, Gijs.
Oké, ja.
Nee, maar toen was er op een gegeven moment een brief van de hertog van Alva aan een verre voorouder van mij.
Uh-huh.
En dan kijk je naar die brief en dan staat er, wordt het dan ook zo ondertekend. Duk Dalva.
Ja.
Daar komt ook, je hebt in het water heb je wel eens van die soort... houten palen met zo'n wit...
Ja, kopje.
Ja, en dat heet ook een dukdalf.
Echt waar?
Omdat het zo'n soort witte kraag is. Ja, maar toen zag ik dat dus die brief zo handgeschreven door de hertog van Alfa. Maar, en toen had ik dus echt een historische sensatie. Dat, ja, nu ben ik opeens, wop, gaan al die eeuwen ertussen vallen weg. En ik ben in oog...
Met de hertog van Alfa. One handshake away ja, met ja, de hertog
ja,
van Alfa.
Ja, en dat had jij natuurlijk bij Abbey Road soort, ook.
Ja, dat had ik in Abbey Road ook.
Ja.
Maar dat was ook vooral omdat ik namelijk... dat je al zoveel foto's van ja. die studio hebt gezien. Of je, ik, heb ja. al zoveel foto's van die studio gezien. En om dan gewoon... En ook omdat ze dus nooit... Die studio is nooit een toeristische attractie geworden. Ja. Dus daar is eigenlijk nooit echt iets aan gebeurd. Die is nooit ja. opgeknapt. Dus bijvoorbeeld ja. die lappen die je altijd aan die foto's op die foto's ziet hangen.
Die hangen er gewoon.
Die hangen er gewoon, maar die zijn dan nu helemaal soort verweerd en smoezelig. En een beetje uit elkaar vallerig.
Ja, nou weet nog, ik weet het als kind... Als op mijn verjaardag gingen we op een gegeven moment naar het Muiderslot. Nou, dat ja. vond ik zo'n teleurstelling. Want het ja. was allemaal zo netjes
ja, precies.
opgepoetst. Ja. Maar het kan, je kan dus juist als het eigenlijk nog een beetje...
Ja, ze moeten het laten verweren en, ja. en kapot gaan. Maar ja, goed, als het Muiderslot nooit hadden opgepoetst... dan was het nu gewoon ingestort.
Ja.
Waarschijnlijk.
Toch beter.
Ja, toch beter. Ja. Maar goed, jij dus naar die stofzuiger.
Heel goed dat jij de lijn van het gesprek een beetje vasthoudt.
Iemand moet het doen. Ja. Jij naar die stofzuiger viel tegen.
Ja.
Tenminste, niet dus. Wist je al dat het een nilvisk was voordat je naar dat wetenschappelijk museum ging? Of heb je dat daar opgedaan, die informatie?
Nou, ik denk dat het hele fenomeen nilvisk misschien pas jaren later echt tot me door is gedoen. Ik bedoel dat dat iets was.
Je werd ineens, je schrok wakker.
Hé, het was een nilvisk. Ja, nee, ja, dus... Dat was wel de beste. Dat was
de stofzuiger.
Dat was de stofzuiger. Ja.
Ja.
Ja. Ik bedoel, Neil Fisk, als jullie luisteren, best een ja. keer reclame voor jullie maken.
Ja.
Ja.
Ja. Ze hebben zich natuurlijk wel vreselijk kaas van het brood laten eten door Dyson.
Ja. Dat
Want
is nu.
Dat is nu echt zo het stofzuigermerk.
Ja.
Ja. Ja.
Is mijn vrouw ook helemaal gek op?
Echt waar?
Dyson. Ja. Ja.
Het
ja.
gaat wel ver qua reclame maken.
Ja, zij is er gek op, ik niet. Ik vind een ding van...
Ja, dit. Ik moet zeggen, wij hebben er één. Ik ben er heel, heel matig enthousiast ja? over. Ja?
Ja.
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Nou.
Maar goed. Nilvisk, Dyson, Simon Vestdijk.
Waar ging dit over?
Ja,
gefrituurde oren.
Gefrituurde...
trommelvlies.
Trommelvlies. Postzakken voor reacties.
Oh ja. Postzakken voor reacties.
Postzakken voor reacties.
Kan getrouwd... Ja.
Of je er... Of je,
oh nee, maar weet je wat
je
ik...
Je had
nee.
geen zin om ermee naar de dokter
het
gaan.
Het is zo dat ik natuurlijk vlak voor de kerstvakantie ben ik naar de dokter gegaan... omdat ik dacht dat ik hartklachten had.
Ja.
En nou denk ik van, nou moet ik toch even wachten... voor ik weer naar de dokter ga.
Ah, je vindt dat je maar een x-aantal keer per kwartaal anders naar de dokter kan.
Anders denk ik dat ik niet... Ja, hoewel dit natuurlijk wel een serieuze klacht is... maar ik wil ook toch serieus genomen worden door de dokter. Anders denk ik van, dit is gewoon een hypochonder... die steeds weer met ja. iets komt.
Ja. Maar goed, Gerben Hellinga.
Ja, ja.
Je had dus ooit een boekje geschreven.
Cosmonaut, toch? Of nee, hoe noem je dat? Psychonaut.
Hij was... Ja, want hij was heel erg met drugs ja. en hoe je dat...
Kan in andere bewustzijn.
In andere bewustzijn, maar hij was ook een thrillerschrijver. Soort...
En hij woonde daar...
Je de eerste Nederlandse thrillerschrijver.
En hoe heette dat...
Ja, dat hippie...
Ruigoord.
Ruigoord, ja, ja, precies. En hij had een boekje geschreven...
Eerder dan Charles Dentex.
Thrillercijfers?
Ja?
Ja, en misschien ook wel eerder dan Thomas Ross.
Oh, ik weet wel wie de eerste was. Die van Rechter T. Dat was de eerste.
Oké, okay, maar hij had een boekje geschreven.
Ja.
En dat kon je op elk moment... Dat was met een spiraaltje was het uitgeven. Dus dat kon je op elk punt in het boek... kon je, zou maar zeggen, intunen en dan doorlezen.
Hey.
Dus dat had geen begin en geen einde. En dat is een beetje zoals wij met onze winterdepressies... Dat is een soort eeuwig repeteren.
Eeuwig
en of je het ene jaar begint of het andere jaar. Het is eigenlijk altijd hetzelfde. En uiteindelijk keer je altijd gewoon weer ja. terug bij 29 januari, mijn verjaardag.
Ja.
Als het somberste punt van de winterdepressie.
Maar nou was ik dus laatst, een paar weken geleden was ik in Zweden. Toen had het die nacht gesneeuwd. En in Zweden praat iedereen voortdurend over winterdepressie.
Bovendien, en Zweeds.
Ja, en bovendien zegt ze ja, maar ik zeg, oh, is het hier gewoon een heel open en bloot gesprek? Dat je met ook met gewoon met praat. Ja, ja, daar heeft iedereen het over.
Joh.
Maar we hebben ook een herfstdepressie en we hebben ook, toen gingen ze ook alle andere depressies op.
Maar wat een fantastisch land is dat.
Ja.
Ik kan veel, want vorige week heb ik gezegd dat ik dus een niet zeurend iemand wil worden. Maar ja. ik kan veel beter maar in Zweden gaan wonen.
Is dat gewoon een naam?
Ja, maar
zeuren.
Dat.
Ja. 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 Niet zeuren nou. Ja. Ja.
Dat, maar ook daar is het gewoon...
Ja,
ja daar zit iedereen de hele tijd over zijn winterdepressie, herfstdepressie, weet ik veel welke.
Zij zeiden ook zelf dat ze een heel zeurend land waren.
Echt?
Ja,
ja maar dan...
We like to complain.
Ja, maar dat is mijn land,
ja. Ja.
Zweden.
Ja.
Oh, dat wist ik helemaal niet.
Ja. En toen zeiden ze, maar het heeft vannacht gesneeuwd.
Gesneeuwd.
En dan is het winter doet precies. Is dan wat minder, want dan is het lichter.
Dan reflecteert dat licht natuurlijk meer.
Ja.
Jeetje, wat goed. Maar dat wat
maar
goed,
ja, het nadeel
maar wat goed dat zij ook echt de finesses van de winterdepressie kennen.
Het nadeel is wel dat doordat de winterdepressie ook nog wel een stuk harder aankomt daar.
Omdat de zon echt überhaupt niet schijnt.
Ja,
ja.
Dus om 4 uur 's middags was het gewoon pikken donker.
Ja, dat lijkt me echt super deprimerend. Ja. Maar je mag er dan dus wel gewoon voluit over zeuren.
Maar ja, waar kies je voor?
Ja,
nog donkerder en dan voluit
dat
zeuren?
Dat zit ik me nu hard op af te vragen.
Ik zit al helemaal met die naam Zeuren nu in mijn hoofd.
Oh, zou God.
Dat eigenlijk een Deense naam is.
Is dat zo?
Nou, Zeuren Lerby.
Ja.
Maar misschien ook Zweeds, weet ik niet. Misschien, ja. Ja, maar het mooie is dat we zijn nog niet eens aan hoe was je week. Voor mij zijn we al heel veel verder. Maar wat kies je dan? Dit is echt een geldige letterkwestie.
Oké, nou dan kies ik toch de situatie waarin ik nu zit. Gewoon een matige winterdepressie en naar matig overzeuren.
Okay.
In plaats van een volle winterdepressie en er aanhoudend.
Maar je mag
overzeuren.
In de podcast...
Mag ik zeuren tot ik een ons werk.
Gijs.
Tuin.
Hoe was je week?
Nou, we zitten nu dus diep in de winter, zoals we net besproken hebben.
Ja.
En ja, dan voel je de zwaarte van dat vakantiehuisje. Dat wordt het. We hebben natuurlijk een vakantiehuisje, jullie ook.
Ja.
En ik moet zeggen, Tuin, ik heb begint te ontdekken dat een huisje hebben, dat moet je ook kunnen.
Oh ja, wat dan?
Nou ja, je moet het omarmen.
Ja.
Je moet er aandacht aan en liefde aan geven. Je moet er vaak heen gaan. En als je er niet vaak heen gaat, moet je daar niet slecht over voelen. En ik heb het gevoel dat jouw gezin, jullie zijn echt hele goede vakantiehuisjeshebbers.
Ja.
Jullie.
Nou, ik was het weekend was ik met 5 vrienden naar het vakantiehuisje.
Nou, dat is toch helemaal perfect.
En vrijdagavond ging ik buiten pizza's staan bakken.
Ja.
Zaterdag had ik, hoe heet het, soervlees, dus stoofvlees gemaakt. En dan stond ik buiten weer patat erbij te bakken.
Ja.
Dat was allemaal fantastisch.
Tuin, je kijkt daar heel triomfantelijk bij en dat is volkomen terecht.
Maar het is niet om bij jou in te wrijven van dat jij het niet kan, hè?
Nee, het is er niet om, maar het gebeurt de facto wel natuurlijk.
Oh ja, sorry.
Ja, want ik begin me steeds maar af te vragen of ik en of wij, hè, ons gezin, of wij wel in staat zijn om goed om een vakantiehuisje te hebben. Om dat helemaal te integreren in je leven. En dat het niet een blok aan je been, dat het vooral voelt als een blok aan
maar
je been.
Maar dit is een gezinsbreed gedeeld leed.
Eigenlijk wordt er veel gediscussieerd over het vakantiehuisje.
Ga je misschien wegdoen?
Ja, dat is die vraag ligt voortdurend op tafel.
Ja.
En ik vind eigenlijk op het moment dat je daar de hele tijd het over hebt,
dan dat is begin van het
dat einde. Dat is een bijl aan de wortel van het vakantiehuisje.
Ja. Ja.
En dat je misschien ook tot
maar
de conclusie
moet komen. Even heel precies na waar dat dan in zit.
Nou, het zit hem heel precies in dat je toch een beetje twee meesters moet dienen.
Ja.
Je eigen huis en je vakantiehuis.
Ja.
En of je daar helemaal toe in staat bent. Of je daar de discipline en de...
Ik denk dat ik een beetje weet hoe het zit bij jullie. Ik denk dat jullie mooi weer vakantiehuisje mensen zijn.
Ja.
Ja, dus ik denk zodra het dus soort april is, dan zijn jullie weer heel blij dat je daarheen kan.
Ja, maar dat doen we dan niet vaak genoeg. En dan begint natuurlijk het grote omrekenen. En dat is ook altijd heel gevaarlijk. Als het van, we zijn er nu 3 weekends geweest en het heeft dit gekost. Dus het was zoveel per weekend. Ja, en dat die wedstrijd verlies je.
Ja.
Ja, we hebben ook wel onwillige kinderen.
Moeten we winnen.
We hebben ook wel onwillige kinderen deze.
Kijk, mijn dochters hebben vriendinnen die daar ook wonen.
Ja, maar dat kan ik toch niet afdwingen?
Nee, kan je niet afdwingen.
Nee, dat is een gelukje.
Dat is echt een gelukje.
Ja. Maar geluk dwing je wel weer af.
Ja, dat heb ik het idee. Maar ik geloof dat dus niet zo is.
Mm.
Nee.
Ja.
Ja, kijk, het punt is... Kijk, ik zie echt ook een soort toekomst voor me... waarbij ik misschien wel soms een maand in het vakantiehuisje ga zitten... en dan weer een maand in de stad. Ik merk toch dat ik echt een stadsmens, maar ook een buitenmens ben.
Ja.
En jij bent toch gewoon echt veel meer een stadsmens dan ik nog.
Ja, zou het.
Ja, want jij maakt ook veel meer gebruik van... Want ik wil gewoon...
Van de stad als wezen.
Ja, jij maakt echt gebruik van alle...
Als organisme.
Alle faciliteiten. Je gaat naar concerten. Dit en dat doe ik allemaal niet.
Nee.
Dus bij mij is het meer een soort concept dat de stad er is.
Maar dat is toch grappig dat je dus... ouder wordend, ja, wel steeds meer
tot
een besef van wat voor iemand ben ik eigenlijk. Ja. Maar dan zou je af en toe toch ook gewoon dingen moeten afstrepen van zo iemand ben ik dus niet.
Ja.
En daar dus ook dan naar handelen.
Ja,
ja, ik vind dat moeilijk.
Ja, maar als je zegt daarnaar handelen, dan voel ik echt... Ja, nou, de conclusie dan, dringt zich heel erg op.
Ja, maar als je die conclusie trekt, ja, dan moet je daarnaar handelen. Maar ja, misschien trek ik wel de conclusie dat ik wel een huisje...
Maar misschien moet je wel even...
De tijd geven.
Nou, gewoon weer even voorbij de winter.
Ja.
Want dit is natuurlijk... Ja, kijk, kijk, ik heb natuurlijk een vrouw die vindt het super leuk. Dus alles wat je moet onderhouden aan zoiets, dat vindt zij nou toevallig, ja, leuk. Hout hakken en paden aanleggen.
Schilderen.
En, ja,
ja.
Dus dat is allemaal... Zij wil gewoon al heel veel dingen doen altijd. Ja. En ik ga daarvan
In het klussende spectrum.
Ja, en ik ga als domme kracht, ga ik daar dan in mee.
Ja.
Dan zeul ik af en toe met een stronk.
Ja.
Maar als je er gewoon gaat zitten van nou... Laat het plezier... Een beetje van Bert maakt het gezellig. Het begint al. Van nou, laat het vertier maar komen. Ja, dat komt dan natuurlijk niet.
Nee. Ja, precies.
Ja.
Ja, ik moet zeggen dat dit niet per se een opbeurend verhaal vind.
Nee, maar Gijs, als vrienden moet je elkaar ook de waarheid zeggen.
Ja, zeker.
En misschien word je er uiteindelijk gelukkiger van. Dus dat is mijn grote doel natuurlijk.
Ja, maar dus... dat is het gekke. Dat eigenlijk vooraf ga je ervan uit van iedereen is een vakantiehuisjesmens. Want ja, hoe leuk is het om een vakantiehuisje te hebben.
Ja.
Maar misschien... Behoor ik wel niet tot die iedereen.
Kijk, want wij gaan doen dat grote omrekenen niet. Want je kan dan zeggen van ja...
Nee, maar ik vind dat bij jullie is het ook zo'n geïntegreerd en geliefd deel van je leven. Dan ga je niet, je gaat bij je kind ook niet zitten omrekenen. Nee, van,
die wedstrijd verlies je ook.
Die is dan naar zwemmen geweest, dat kost zoveel. En gitaarles kost zoveel. Ja. En wat heb je nou voor plezier van?
Ja.
Ik bedoel, als je hart daar helemaal in zit, dan ga je niet omrekenen.
Nee, want kijk, wij zeggen als we dan... Want als we het niet zouden hebben, dan zouden we eigenlijk ook gewoon tot niks komen.
Nee, maar het is, voor jullie is het geen vraag.
Nee,
dat jullie
het gaat ook even niet over ons.
Ja. Teun en Gijs.
Teun,
ja,
hoe was jouw week?
Nou, Gijs, het is zo... Ik zag laatst op straat een fluitende man. Gewoon, die was zo... En toen dacht ik van fuck.
Ik zag op laatst op straat een fluitende man. Vind ik weer een songtitel.
Een songtitel.
Ja, toch, ja, maar we hadden toch laatst... Ik zag een man, een oude man of zo.
Ja.
Wat is wel iets? Ja. Ja, het lijkt erg op... Ik zag laatst op straat een fluitende man.
Ik zag laatst op straat een fluitende man.
Ik vroeg hem hoe het kwam dat hij zo fluiten kan.
Ja. Oké, ja. Ja. Okay, ja. Lunch, doe je best. Maar... En toen dacht ik, fuck. Het is eigenlijk... Nee. Als je de
dacht
fluit...
je echt fuck?
Ik dacht wel
een beetje... Is dat een navertelfuck?
Ja, dat...
Ik denk dat je niet fuck dacht op dat moment.
Nee, ik denk het ook niet. Ja, ik vraag me ook af...
Stort je helemaal in.
Nee, maar de vraag is ook, denk je eigenlijk in woorden?
Huh? Maar vele filosofen in hoofd al.
We hebben trouwens een vrijwilliger die de tekst wil...
Ja, leuk.
En niet zomaar iemand, hè?
Want?
Jafne.
Hè?
Ja.
Is dat...
Zij is tegenwoordig kalligraaf.
Hé, maar dat is die ook de Tandeloze Tijd heeft gelezen.
Ja.
Veel beter dan wij.
Ja.
Dat vind ik intimiderend. Oké, ga ik nog even over nadenken.
Of je dat wel wil. Ja.
Maar goed, je dacht niet fuck, maar essentie dacht je wel
kijk,
fuck.
De fluiter...
Floot.
Ja, maar de fluiter die denkt... die denkt altijd, wat ben ik lekker aan het fluiten. En wat doe ik dit mooi. Ja. En iedereen zal dit ook wel mooi... Tenminste, ik zeg nu de fluiter, maar dat ben ik, hè? Natuurlijk, ik weet niet of die man dat ook...
Nee.
Maar je ziet een soort tevredenheid aan de fluiter. Van, hij kwam ook echt zijn deur uit en begon meteen te fluiten.
Ja.
En toen dacht ik, wat is dit toch eigenlijk een potsierlijke...
Vertoning. Ja.
Fluit jij?
Nee. Ik wil zeggen dat ik geen fluiter ben.
Nee.
Er zit inderdaad iets heel dwingends en irritants aan dat gefluit.
Ja.
Het is ook een beetje... Je ziet ook mensen soms op de fiets. En die hebben dan een soort box...
Oh, dat ja. De box hebben we hier wel eens besproken.
Nou, die hebben we hier dan wel eens besproken. En die moeten dus...
Delen.
Dus in plaats van dat ze koptelefoon zetten, moeten ze delen dat ze...
En wat vinden mensen die een koptelefoon in die dan heel hard meezingen?
Dat ben ik zelf.
Oh ja. Maar ja, goed. Je kan...
Dan laat ik me gewoon echt meeslepen door... En dan zit ik zo in dat nummer.
Maar het is ook niet zo dat je dan een beetje soort danst op de fiets... En dat je het er ook wel leuk vindt dat mensen... Dat je denkt van, kijk eens mensen hoe ik
wat
hier aan
ben
het
ik
genieten.
Leuk.
Ja. Geef even toe.
Ah, weet ik niet.
Ja, je hebt wel een soort van die oogjes waarbij ik denk van... Ja, maar het is
net zoals dat van dat ik aan jou vroeg van, dacht je echt fuck?
Ja.
nee, je dacht niet echt fuck. En toch dacht je ook wel fuck.
Ja.
Snap je?
Ja, ja,
en
ja.
Dat is ook een beetje met dit van... nee, ik doe het niet om zo te tonen van wat wereld, kijk wereld. Ja. Wat ben ik een leuke, vrolijke, lekker gekke jongen.
Ja, maar ergens...
helemaal onbewust ben ik me daar ook heus niet van. Dus het is een heel ingewikkelde mindfuck.
Ja.
Of een filosofische kwestie.
Ja, precies.
Dat vind ik ook een beetje met dat fluiten. Het is iets voor jezelf, maar je wil het ook heus wel aan de wereld tonen.
Ja, en het kan ook, maar en ook dat je even gewoon heel onschuldig begint... en dat je dan helemaal losbarst in dat fluiten.
Ja,
en dan ben je het echt aan het zenden naar de wereld.
Maar
en ik heb ook het idee dat het... volgens mij wordt er door mensen onder de 40, 30... wordt er ook niet meer gefloten.
Is het een uitstervend ras, de fluiter?
Ik denk het wel. Jonge mensen fluiten niet.
Maar je, maar je zou toch zeggen dat fluiten iets diep menselijks is? Of van vogels?
Vogels,
maar vogels en mensen.
Iets diep ornithologisch.
Ja. Ja, dat is al niet generatie gebonden.
Zijn mensen en vogels de enige diersoorten die fluiten?
Mochten er jonge mensen naar deze podcast luisteren... ik kan het me haast niet voorstellen. Maar mocht dat zo zijn...
Ja.
Ben jij een fluiter?
Ja.
Of ken jij een leeftijdsgenoot die fluiter is? Ja. Laat het ons even weten. Ik vind dat... Ik zou zeggen
generatiegenoot. Want anders ben je bijvoorbeeld 16...
Ja,
en
niet,
ken je iemand van 17 die fluit?
Nee, precies. Generatiegenoot. Ja. Want ik vind dat best wel interessant onderwerp voor een onderzoek. Fluiten jonge mensen.
Kan jij de oproep nog een keer doen?
Ja. Ben je een jong mens?
Ja.
En ben je zelf een fluiter op straat? Of ken je generatiegenoten die fluiter zijn? En dan gaat het dus om het achterloos van je loopt naar rond. Misschien komt het ook wel door die telefoons.
Oh.
Dat is gewoon de heze, ik zelf ook, maar het op telefoons. Dan kijk ik me of op oortjes muziek aan het luisteren ben.
Ja.
En dat gewoon de plek van het fluiten verdringt.
Maar dan gaat het toch zoveel verloren door die telefoon? Ik bedoel, er komt ook veel voor terug, maar er gaat ook veel verloren.
Ja, maar goed, ben je een fluiter of ken je een fluiter? Ja. En ben je onder de 25?
Onder de 30 vind ik goed.
Onder de 30, ja. Oké, dan vind je nog jong. Laat het ons even weten.
Een 28-jarige fluiter ken ik ook niet.
Nee, dat is waar.
Ja.
Maar nog even, heeft de fluiter nou je sympathie of niet?
Ja, dit is een beetje net als met dat fuck-denken. Ik snap de fluiter, want ik ben dus eigenlijk ook een fluiter. Maar nu ik het zo... Ja, soms zoom je opeens uit. Dan bekijk je toch min of meer objectief. En denk je, ja, dit kan eigenlijk. Het is gewoon potsierlijk.
Ja.
Ja.
Ik vind wel... Ik voel wel iets voor een beweging.
Ja.
À la het omdenken.
Ja.
Die het fuckdenken heet.
Ja.
Ja. Ik zie iets waar wij een rol in kunnen spelen.
Zeker.
Ik zie ook een verdienmodel.
Ja, maar dat gaat vaak ook samen, hè?
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Gijs,
ja,
ik ga je nu een vraag stellen. Het is een beetje een rare vraag, want natuurlijk, ik weet het antwoord al. Maar Gijs, weet je toevallig nog dat ik jou vroeger bijles Duits gaf?
Ja, natuurlijk. Dat heb ik het bijna dagelijks.
Ja, dat heb je
het
bijna dagelijks. Maar Gijs, dat was meteen ook de start, en daarom heb je het er ook bijna dagelijks over, van ons inmiddels bijna 35 jaar durende vriendschap.
Ik ben bijna ontroerd als ik je dat hoor zeggen, Tuin.
Ja, hè? Ja. Maar het is ook grappig dat dus juist Duits ons samen heeft gebracht.
Ja.
Deutsch macht Spaß.
Ja, genau.
Ja. Maar wat nou, Gijs? Ja, het is eigenlijk... Het is een beetje raar voor een reclame. Want ik zeg, wat al nou als er vroeger WRTS was geweest?
Ja.
Ja.
Hoe was die vonk dan ooit overgeslagen?
Ja,
het is bijna geen reclame. Maar
nee, het is een beetje anti-reclame. Ja,
ik denk inderdaad dat ik jou dan niet per se nodig had gehad.
Nee.
Nee, want WRTS...
Ja.
Maar ik denk ook weer, Teun...
Ja.
Als ik niet het geluk had gehad dat ik jou tegen het lijf was gelopen... Ja. Dan was mijn schoolcarrière dan misschien wel in een soort van knop... namelijk de derde klas, gebroken.
Ja.
Want ik vraag me serieus af hoe ik het zonder jou of WRTS ooit gered had.
Misschien was je wel door WRTS, was je opeens ambassadeur in Duitsland geweest.
Met WRTS? Ja, dat het nog veel beter was geweest dan hoe jij mijn bijles hebt gegeven.
Ja, wie weet.
Ja.
Want dan had je natuurlijk helemaal verder geen bijles meer nodig gehad.
Ja, want ik was natuurlijk heel blij met jouw bijles.
Ja.
Maar het is natuurlijk fijner als je eigenlijk helemaal geen bijles nodig hebt. En dan hadden we elkaar misschien ook ontmoet en hadden we gewoon tijd aan leuke dingen.
Ja, precies. Samen biedies roken.
Dat even geduid.
Ja.
En WRTS is, dat weet je Teun, het oefenplatform voor middelbare scholieren.
Want Gijs, ik was veel, maar je moet toch, ik moet toegeven, ik was geen
WRTS.
Ik was geen oefenplatform.
Nee, dat was je absoluut niet.
En want dat WTS, ja, een oefenplatform, mensen zeggen wel eens, die zeggen, ik op straat ook, weet je wel, ik ben dan net aan het fluiten, dan tikt iemand op de schouder en zegt, ja, maar Teun, wat staat er dan allemaal op dat WTS? Wat is eigenlijk een oefenplatform? Ja. Zeg ik nou, op WTS dan eindeloos veel oefentoetsen en meer dan 6000 uitlegvideo's. Nou, Gijs, dat kon ik niet allemaal voor jou maken, dus 6000 uitlegvideo's.
Nee.
Ik moest ook zelf mijn huiswerk doen voor vakken als wiskunde, biologie, Engels, Frans, natuur en scheikunde, economie en Nederlands. Ja. 6000 uitlegvideo's.
Oh ja, meer dan 6000.
Meer, hè?
Ja, meer. 6000 en counting.
Ja.
Die video's zijn te zien zonder vervelende reclames.
Ja.
En ook andere afleidende video's staan er niet op bij WRTS.
Ja, en die afleidende video's, dat is natuurlijk
dat is de dood in de pot.
Dood in de pot en ziekte van deze tijd.
Zeker. Ja. En ze zijn allemaal, ze sluiten allemaal heel nauw aan op de lesboeken die de kinderen gebruiken op de middelbare school.
Maar,
en ik hoef niet te zeggen, Teun, dat alles in je eigen tempo, in je eigen niveau is.
Nou ja, ik neem aan iets boven je niveau, want dan leer je wat. Als je er niks van kan en het is op je eigen niveau,
ja,
dan blijft
het een beetje een filosofische kwestie, want ja, je leert wel, maar je leert op jouw niveau.
Ja, maar je bedoelt meer van MAVO 4 of HAVO 3 bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld.
Ja, ja. Maar de bedoeling is wel om je niveau op te krikken. Er is ook altijd mensen zeggen van dus ze kijken, ze hebben ze over een voetbalclub, zeggen ja, dit kan niet op dit niveau, maar dan denk ik, ja, maar dit is juist dit niveau.
Ja, precies. Ja. Omdat dat gebeurt, is het dat niveau.
Ja.
Ga naar wrts.nl/teunengijs.
Prachtig.
En krijg 15% korting. Ik herhaal dit even. 15% korting op WRTS Premium.
En als je dus niet denkt van hoe moet ik nou 15% uitrekenen? Nou, dat kan je dus leren met zo'n uitlegvideo van WRTS.
Hallo jongens.
Hallo man.
Ja, hallo, ik heb jongens. Heel duidelijk tegen Teun gezegd dat je het niet over je implantaten wil hebben. Dus daar gaan we het niet over hebben, man.
Nee, we gaan het niet hebben over beloofd hand op mijn hart, spuug op je
hand op je hart,
spuug op je hoofd.
Spuug op je hoofd.
Gadverdamme. Ja. Hand op je hart, spuug op je hoofd.
Nou, je moet ergens op spugen, geloof ik.
Ja, je spuugt zo tussen je vingers
door.
Ja.
Ja, dat kan ook.
Ja, dus we gaan het niet over je implantaten hebben. Want voor je weet komt dat ook weer op Mediacourant. Huh?
Ja,
want toen zei ik gisteren nog van we hebben het er al een keertje over gehad.
Ja.
En dat je een extra hypotheek moest gaan afsluiten voor je implantaten.
Oh, ja.
Toen zei ik, is het nog in Mediacourant en zo gekomen? Nou, daar was je ongelooflijk verguld mee, hè?
Ja.
Ja, de Mediacourant.
Ja.
Als je daarin komt, ja,
als je dat nog haalt op je 83ste...
Maar goed, ik
mag
ben
wel
dus
vragen
heel
of je nou. Of je, oh, je bent zenuwachtig, maar waarvoor ben je zenuwachtig?
Dat zegt ze dus niet.
Nou ja. Dat zeg ik dus niet.
Nee.
Want ik vind het gewoon een beetje ontluisterend om het over mijn implantaten te hebben.
Moeten we dat wegpiepen, dat woord, Gijs?
Nee. Laten we het op tafel
gooien. Dat kan al helemaal niet meer.
Dat kan al helemaal niet meer. In de podcast.
Oh ja. Ja,
ja, precies.
Ja.
Dus we kunnen het ook, we kunnen
het
ook niet over de implantaten, maar wel over dat het ontluisterend is, bijvoorbeeld.
Ja, ik vind het ontluisterend.
Maar oud worden is gewoon een heel ontluisterende aangelegenheid.
Ja. Ja, vind jij dat ook?
Nou, dat vind ik ook. En we hebben hier natuurlijk afleveringen lang. We hebben hier Nee, niet als
Je.
Nee, gewoon iedereen. We hebben hier afleveringen lang over Teun zijn kale plekje gepraat.
Ja.
Jij zei laatst ook nog heel argeloos tegen mij van, je hebt echt zo'n kaal plekje, leuk.
Nou, twee keer heeft ze dat zelf gezegd.
Twee keer heeft ze dat zelf gezegd. Ja. Dit is nu de derde keer dat we dat bespreken hier in de podcast. Ik bedoel,
Het gaat er niet op vooruit in het algemeen.
Ja, dat vinden wij natuurlijk ook ontluisterend. Daarom zitten we daar zo mee.
Ja.
Oh ja.
En daarom binden we ook zo'n grote schare luisteraars aan ons.
Als je een beetje gadeslaat, Gijs, hoe ik uit elkaar aan het vallen ben.
Ja.
Dat is toch naar, dat is toch sneu,
dat
is toch ontluisterend. Nou,
ja, maar dezelfde manier als waarop ik, Teun en wij allemaal uit elkaar.
Jullie verliezen drie haren.
Ja, maar
dat is het begin.
Ja,
ja. Die tanden, ik vind tanden stoken, vind ik dus een van de Ja,
doe jij dat?
Nee, maar dat is.
Nee, ik ook niet.
Ik doe het altijd een week voor ik naar de tandarts ga en een week daarna.
Ja, ja, maar goed.
Ja, ik ook, precies.
En ik
ja.
denk altijd van, oké, waarschijnlijk als ik gewoon fanatiek zou tanden stoken, zou dit de ontluistering van die uitvallende tanden.
Ik vind
tanden...
het hele woord fanatiek al gewoon niet bij jou passen.
Ja, nee, maar goed, ik snap niet. Klopt, ja. Maar ik snap niet waarom ik het fanatiek of nonchalant.
Ja.
Waarom ik het niet doe. Ik snap
ik
niet waarom
niet.
Ik me er niet
ik
toe kan zetten
hetzelfde.
Om tanden te stoken.
Ik heb wel eens een verhaal gelezen over dat eigenlijk. Ja, dat bijna elke ziekte ongeveer bij je tanden begint. En als je gewoon je tanden stookt, dat je dan gewoon sowieso al 20 jaar langer leeft.
Ja,
of zo.
Dat idee heb ik ook heel erg. Ja. En dat ze dan ook in mijn mond zouden blijven zitten, ook als ik een gezegende leeftijd heb.
Ja.
Zit je nu heel hard te gapen?
Nee, ze zit nu te denken aan haar implantaten, waar we het nu over hebben.
En wat denk je dan? Visualiseer dat dus.
Jouw implantaten?
Ja, als je aan mijn implantaten denkt.
Ja, kijk,
wat zie je dan voor je?
Als ik jou zie, Hanneke,
ik vind het
zie...
wel goed van je mam dat je dus eigenlijk niet over je implantaten hebt. Maar jouw levergen, dat zorgt er nu toch voor dat je dan juist nu heel gedetailleerd over die implantaten gaat praten.
Het grap is, als ik gewoon jou zie, dan zie ik gewoon een vraag.
Jij prikkelt mijn levergen ook altijd heel behendig.
Ja, precies. Ja.
Nee, maar als ik jou zie, Hanneke, dan zie ik gewoon iemand met een stralende glimlach. Dan heb ik helemaal niet door dat je implantaten hebt.
Nee.
Oh ja, nee. Nou, ik heb volgens de kleinkinderen in ieder geval een totaal vals gebit.
Nee, dus... helemaal niet. Die zeggen daar nooit iets over.
Nou,
volgens mij
niet als jij bij bent. Niet als jij wakker bent.
Oké, dan smispelen ze allemaal lelijke dingen over
maar
jou.
Maar is het zo, want wat ik heb wel eens gehoord... dat je dan zeg maar je echte tanden helemaal afveilen... tot een soort kleine zielige stompjes... en ze daarin dan... Of
ja, dat
overheen...
hebben al die voetballers.
Ja, ja.
En Jurgen klopt.
Nee, dus als je wittere tanden wil.
Ja, en als je tanden überhaupt nog in je mond blijven zitten. Want dan moeten ze op die stompjes moeten ze dan die nieuwe tanden plakken.
Ja, neptanden.
Maar bij jou
plakken.
Vallen ze er eerder uit. Dus moeten ze een soort nieuwe...
schroeven.
Dingen
nieuwe
in je kaak
schroeven. En daarop
doen ze dan die nieuwe tand.
Die krijg ik straks over een uur. Dan krijg ik 2 nieuwe schroeven.
Ja.
Ja.
En moeten dan 4 maanden zitten zonder dat er nog maar iets te zien is. En dan komen er kronen op. En dan denkt iedereen, jee, wat heeft die vrouw nog een goed gebit.
Ja.
Maar dan heb je 4 maanden lopen is... met een stel schroeven in je. Gewoon zichtbare schroeven.
Nee.
Is het een beetje de zijkant of is het je voorkant?
Het is helemaal de zijkant.
Helemaal
zij
de zijkant.
Achterkant.
Ja, het is ongelooflijk wat ze kunnen allemaal tegenwoordig.
Ach,
mensen op de maat zetten en dit. Ja.
Maar we hadden het over iets interessants. Oh ja, over waarom het toch zo moeilijk is om je tanden te gaan stoken.
Ja.
Ja, dat is toch wonderlijk. Ja,
ik vind sowieso tanden een heel naar concept.
Ja.
Voor mij het bewijs dat God helemaal niet bestaat. Dat hij zoiets ongemakkelijks als... Je bent je hele leven bezig ze in stand te houden.
Tanden en de holocaust.
Ja.
Die bewijzen dat God niet bestaat, wat mij betreft.
De logica van de holocaust vind ik nog eerder dan tanden.
Dit wordt ook een kop over Mediacourant. Ja,
dit kan eruit. Nee, dit laten we de holocaust. Snap je meer dan tanden?
Ja.
Oké.
Ja. Maar dit heet het zogenaamde Theodicee-probleem, hè?
Het Theodicee-probleem?
Ja, waarom...
Wat is dat?
Nou, het Theodicee-probleem is een theologisch-filosofisch probleem... waarin er dus eigenlijk gezegd van hoe kan het... Hoe zou er een god kunnen bestaan als al deze ellende ook bestaat?
Oh ja. Ja.
En dat vind jij het meest pregnant zichtbaar eigenlijk aan het fenomeen tanden?
Ja.
Je hebt ze en dan vallen ze uit en je moet ze verzorgen.
Zodra je gewisseld hebt, begint de ellende.
Ja.
Ja.
Nou, het is wel zo dat tanden en ook een beetje haar. Maar ik denk vooral eigenlijk nog meer tanden.
Hallo.
Ben je er nog?
Ja, ik ben er nog, okay.
Tanden symboliseren echt, je well-being.
Dus je jeugd, je well-being,
precies.
Ja.
Ja, dus een brokkelig en bruin, laat staan, uitvallend gebit... dat is echt het teken van verval.
Ja, maar niet alleen je jeugd, maar ook als je zwerver bent of weet ik wat.
Ja, je welvaart.
Of junk.
Vroeger junk.
Die zie je niet meer, hè?
Nee, die zie je niet meer, maar ik geloof dat je van crystal meth... dat je daar ook een heel slecht gebit
niet goed voor
krijgt.
Je tanden.
Krijg heel slecht voor je tanden.
Dus jongelui, als jullie luisteren. Ja.
Zouden hier nog jongelui naar luisteren? Nou, dat zal toch haast niet?
Nee, die groeien met ons mee, hè?
Nou, mam.
Die staan dan over 20 jaar staan ze een soort bejaarden bij ons reunieconcert.
Ik heb het idee dat we nog een punt moeten maken, maar ik weet niet. Ik
heb alleen de hele tijd de naam Philippe Sauvage in het hoofd.
Wie is dat?
Van de hoofdpersoon van Ivoren Wachters.
Oh.
Ja. Oh.
Ja. Simon Vestdijk.
Ja.
Ja.
Vestdijk.
Ja, Tuin heeft als jongeling heeft hij zich helemaal wezenloos gelezen in Simon Vestdijk.
Ja.
Oh.
Ja.
Is dat de dokter en het lichte meisje is het enige wat in mijn hoofd komt.
Kelner en de Levende.
Kelner en de Levende. Hij was wel goed in titels.
Ja, hè? Ja.
Verder vond ik het er nog een saaie schrijver.
Nee, dat is echt helemaal niet waar.
Je hebt alleen maar de dokter en het lichte meisje gelezen.
Die hele terug tot Ina Damman, die hele Anton Wachterreeks, schitterend. Ja.
Oh, ja, nou, misschien moeten jullie dat eens gaan behandelen in de vriendenkring.
Nou, dat zou ik eigenlijk best wel leuk vinden om een oude Vestdijk te lezen. Of een nieuwe Vestdijk. De nieuwste Vestdijk.
Ja. Nou ja, dus we komen niet tot een punt.
Nou,
nee.
We komen niet tot een punt, maar we hebben wel veel aangeraakt, vind ik.
Ja, we komen tot een punt.
Voor hallo jongens, waar we het van alles niet mochten hebben.
Ja.
Leven en tanden. Ja.
Leven en tanden.
Leven, tanden en de holocaust.
Dan ga ik nu naar de aantrekkelijke implantoloog. Dat is een hele leuke man.
Oh ja, daar heb jij een ding voor.
Maar,
hè, vind, voor implantoloog.
Maar vind jij het nou prettig?
Ik kwam hem tegen bij Ajax. Hey, bij de Champions League wedstrijd. Ja.
Leuk.
Vind jij het nou prettig als je dus toch een beetje minder fraaie kant van jezelf moet laten zien dat als een dokter aantrekkelijk is of als hij niet aantrekkelijk is?
God, ik vind dit dilemma zo ingewikkeld.
Oh, ja. Ik had een keer een... Hoe heet dat ook alweer?
Je gaat doen maar een soort vinger. Ging die in je beeld, die vinger?
Ja. Wat onderzoek ze dan? Ja, je prostaat. Ik had een keer prostaatonderzoek.
Ja.
Door een soort 25-jarige blonde vrouwelijke dokter.
Dat wil je niet, toch?
Nee, ik had dan liever gewoon een beetje een onappetijtelijke oude man gehad.
Ja, wel met schone handen.
Ja, ze doen zo'n handschoentje aan.
Geldt dat niet.
Voor implantoloog
geldt... Want die zitten niet met vingers in anus.
Nee, maar het is wel dat je dus je hele verval aan hem moet tonen.
Oh ja. Ja.
Dus dat je zo tandeloos aan
tandeloze
hem...
tijd. Ja, dus
dat is waar.
Dit is niet zo dat je denkt van ik kan hier nog eventjes een soort flirt eruit gooien.
Als je dan gaat zitten knippen.
Wat zeg je, dokter?
Maar wat heb je nou liever? Een aantrekkelijke man of een beetje...
Ik heb sowieso... Altijd ik vind liever. Deze tandarts altijd heerlijk om naartoe te gaan, omdat hij er zo leuk uitziet en zo aardig is.
Oké, nou dat is een hele mooie...
Dus ik heb mooie laatste woorden gehoord.
Ja, god, de laatste woorden nog maar.
Ja.
Mam, het hele team van Teun en Gijs vertellen alles. Ja. Wens je
veel sterkte.
Waanzinnig veel sterkte bij de implantoloog.
Misschien kan Guusje een bosje bloemen sturen.
Ja, we zullen Guusje vragen of ze even een bosje bloemen stuurt. En tot volgende week, man.
En een t-shirt. Jongens.
Dat bestaat niet meer, toch?
Jawel, dat heb ik thuis liggen. Oh. Het is ook nog te koop, man. Ik kan hem nog wel bestellen bij de pokkies.
Ja, zeg, donder op.
Nee, maar waar kunnen andere mensen dat bestellen dan, Gijs?
Bij de pokkies.
Bij de pokkies, ja.
Oké, man.
Sterkte, Anneke.
Doei.
Teun en Gijs vertellen alles.
Nou, dat was leuk om even bij te praten met mijn moeder. Ja. Altijd leuk.
Ja, ik weet, we mochten er niet over hebben.
Nee, we hebben het er toch over gehad.
Het toch over
Daar
gehad.
Ben ik blij om.
Ja, maar dat wist jij ook eigenlijk altijd voor.
Iets anders.
Ja, Gijs.
Laatst, dit heeft nog heel lang in mijn hoofd zitten nagalmen, hè?
Ja, maar Gijs, het gaat... Kijk, weet je, ik ga van tevoren al zeggen dat... jij nu uitgaat van een zekere soort logica en consequentie in mijn beweringen. Dat voel ik nu al aan en ik zeg, dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet. Jede consequentie viert zo'n teufel, Gijsemans. Ja, kom maar, barst maar los.
Nou ja, omdat je mij... Kijk, we hebben het al wekenlang hier over je opvouwtelefoon.
Ja.
Daar ben je door geobsedeerd.
Ik vind het een heel lekker dingetje.
Je hebt een telefoon die je op kan vouwen.
Ja.
En daar ben je zielsgelukkig mee.
Ik heb fietstas die je op kan vouwen ook besteld.
Ja, want het blijkt dat jij een enorm zwak hebt voor dingen die je kan opvouwen.
Ja.
Ja. Waarom eigenlijk?
Ja, het heeft iets... Het, weet je wat, dat je... Het is gewoon... Ja, ik weet niet, is dit opvouwen? Dit is niet echt opvouwen, maar... Ja. Ja,
je pakt nu, zou ik zeggen, je hebt zo'n portemonneetje waar al je... pasjes zo uit flippen.
Zo.
Ja. Niet echt op, maar het heeft wel iets opbergachtigs.
Ik hou gewoon van kleine dingetjes.
Ja.
En die dan uiteindelijk toch weer groot worden.
Nou, Teun.
Ja.
Dat is perfect.
Ja.
Maar goed, ik zei van, is het ook handig.
Ja.
En toen beet jij me toe van... handig, wat doet dat naartoe? Het is geil. Zei je toen.
Ik kan me daar niks van herinneren. Maar
moet echt niet?
Ja, natuurlijk wel.
Oh.
Ik moet gewoon heel erg... Ja, ik zet me helemaal schrap voor wat er nu gaat komen.
Nou, en volgens mij in diezelfde aflevering... of één aflevering later... ben je toen waanzinnig uitgevaren tegen de Van Moof-beweging.
Ja.
Of tenminste, je zat enorm te genieten over dat artikel in Polen. Ja. Van mensen die...
Nee, maar kijk...
Die zijn natuurlijk ook allemaal voor dat geil gevallen.
Nee, dat snap ik heel goed. Maar het punt is, als iets... Het is niet omgekeerd waar.
Wat?
Dat je zegt van... Ja, god, mijn fiets doet het niet... Het moet natuurlijk wel...
Fiets doet het eerst wel. Maar ik vroeg van, nee, ik is het handig?
Nee.
Ja, handig. Nee. Wat doet handiger naartoe?
Nee,
het gaat alleen maar om geil.
Nee, nou, volgens mij heb ik niet gezegd alleen maar.
Nou, was wel de strekking.
Nee, maar
ervan.
Kijk, als het een kuttelefoon zou zijn... dan zou ik het natuurlijk niet fijn... Ik heb natuurlijk wel ook heel erg gezocht of die ook... Maar ik bedoel meer, mensen vragen of juist het opvouwaspect...
Of dat handig is.
Maar dat, daar val ik... En ik snap ook heel goed dat mensen voor die Van Moof vallen. Alleen het geinige is dus van dat... En ten eerste ben ik gewoon heel erg tegen elektrische fietsen. Ik denk,
ja, daar ben ik ook tegen.
Het is gewoon, je hebt gewoon gratis lichaamsbeweging. Dat ben ik altijd voor. Ik ben ook iemand die altijd de trap neemt. Zo denk ik, nou, dat is gewoon makkelijk meegenomen. Dat je, dan hoef je al niet voor... Dat redt ons.
Dan krijg je cadeau.
Dat redt ons eigenlijk als volk. Heeft het al een jaar lang gered. Dat zelfs iedereen
niet... Als soort zou ik willen
als
zeggen.
Als soort, ja. Maar wij zijn de fiets toch samen met de Denen... wel de fietsende natie.
Ja, 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 ja.
Dus en nu... is deze papjeugd, die zit allemaal op die elektrische fietsen.
Nou, en niet alleen de jeugd, ook bejaarden.
Ja, van bejaarden, daar kan ik dan nog bijna... Kijk, voor bejaarden kan het dus zijn van...
Bejaarden hebben juist ook heel erg dat nodig.
Ja, maar je hebt op een gegeven moment kom je op een punt... maar niet de vitale bejaarden die wij... maar kom je op een punt dat je denkt van... of ik ga niet meer fietsen... of ik doe dan toch nog een beetje beweging. Dus daar kan ik dan nog enige coulance voor op...
coulance.
Ja. Maar het geinige aan dat Van Moof artikel was dat mensen allemaal zeggen: ja, ik krijg mijn fiets niet aan. Ja, dat is natuurlijk wat een absurde zin is dat ik krijg mijn fiets niet aan. Mm-hmm. En dan is het dus gewoon een slecht apparaat. Dus ik wil gewoon, je valt erop met geils, maar je wil ook weten of je. En het gaat dus niet om of het handiger is.
Om hem op te vouwen.
Ja, dat vind ik gewoon leuk. Maar verder moet het ook een goede telefoon zijn.
Ja, ja. Dus ja. Oké. Dus je valt voor het. Opvouwen.
Vorig jaar ga ik natuurlijk 100.000 uitlegvideo's kijken en reviews of het ook een goed apparaat is. Als ik overal lees, ja, dat ding dat valt meteen uit elkaar. Dat is,
dan hoef je hem niet.
Zij moet niet slecht zijn, maar het is niet waar je natuurlijk in eerste instantie op valt.
Oké, maar dan vind ik dit toch een belangrijke nuancering in het geilhandig debat.
Ja, nee, oké. Ja.
Zo van, oké, het gaat om geil en niet om handig. Maar je het geile mag van... het handige niet in de weg staan.
Ja, dus het is niet zo dat je denkt van... nou, ik koop een optelefoon, want dat lijkt me nou eens superhandig. Daar doe je dat natuurlijk niet voor.
Nee,
nee.
Je valt gewoon voor het feit dat je hem kan dichtklappen.
Ja, maar ik heb...
En vervolgens moet hij functioneren als telefoon.
Kijk, het grappige is, het is aan de ene kant een impuls aankoop... want waarom zou je het kopen? Maar ik doe eigenlijk bijna nooit een impuls aankoop. Dus ik denk, yes, dan word ik dus helemaal opgewonden. En dan ga ik dus echt zeker een maand... allerlei reviews en vergelijkingen.
Dan is het per definitie geen impuls.
Nee, dus, maar het begint wel met een hele sterke impuls. En dan...
Ja, alles begint met een impuls. Anders begint het niet. Maar het is ook een hele sterke impuls.
Ja.
Dus je wil het dan echt heel graag hebben.
Ja, dus ik ben dan ook
maar
heel,
dan ben je nooit
heel
in
teleurgesteld.
De verleiding om het niet te doen.
Heel teleurgesteld.
De verleiding om het te doen ben je dan nooit.
Om het meteen te doen?
Ja,
nee. Maar ik ben dan wel heel teleurgesteld als die reviews dan allemaal slecht zijn.
Ja, precies.
Ja.
Want wat heb je nog een andere impuls... Hey Tuin, hoe is het met dat notitieblok? Dat op een gegeven moment een heel duur notitieblok van 150 euro gekost.
Die zeul ik over mee naartoe en af en toe schrijf ik daar een woordje in. Ja.
Dus ik heb je nu ook bij je bijvoorbeeld.
Ik moet iets heel ergs bekennen.
Je dure leesbril ligt hier.
Je pen.
Kwijt?
Ja. Daar ben ik echt heel verdrietig over.
Oh, dat vind ik wel mooi.
Wat?
Nou, dat je er zo verdrietig over bent.
Ja. En toen dacht ik dacht hij zou ze hem wel bij de Gebroeders Winter hebben. Dat was niet zo.
Nee, hadden ze wel, maar hebben ze niet meer. Ik ben laatst ook bij de Gebroeders Winter geweest.
Ja, ik dacht, dan ga ik hem nu gewoon kopen. Precies hetzelfde kleurtje. Lief.
Welke kleur had je ook alweer?
Rood.
Dan bestel ik het niet voor je en bestel ik ook meteen die thermosfles nog een keer voor. Die ben ik gewoon kwijtgeraakt. Die was afgeleverd.
Wat grappig was, dat jij gaf hem aan mij. Die zei, ja, hij is wel rood. Dat vond je een beetje een raar kleur.
Te hard rood.
Maar daarmee heeft hij dus ook juist mijn hart gestolen.
Echt?
Ik zeg, dit is mijn rare rode pen. Die heerlijk schrijft.
Dit is mijn rare rode pen.
Ja, een beetje erbij fluiten.
Het is misschien een rare rode pen, maar het is wel mijn rare rode pen.
Ja, precies. Ja. Blijf met je gore poten van mij een gore...
Oké, okay, maar die bloknoot van €150, die sleep je dus met je mee.
Ja.
En dan schrijf je af en toe bijvoorbeeld het woord duisternis of zo, als je daar een idee over hebt.
Ja, en dan schrijf je ook in het Duits altijd finsternis.
Ja. Duisternis is finsternis.
Ja. Duisternis is finsternis.
Ja. Maar dat was ook een soort impuls aankoop.
Kijk, het punt was, dat was natuurlijk wel... Daar viel niet veel aan reviews te lezen, want het was gewoon een schrift.
Ja, maar misschien ben je toen wel lang bij jezelf nagaan van... heb ik het echt nodig?
Ja.
Zo'n review van in jezelf.
Maar ook daar in mezelf. Ook daar zit wel een soort... Want daar schrijf je dus allemaal... kajetjes in, dus hij heeft ook weer een beetje een vouw.
Ja, inderdaad.
In een ander leven zou ik een origami master zijn.
Nou, zeg dan misschien, was je een origami master in een ander leven?
Ja, dat is eigenlijk... Dat is
dan ben je wel ver van je oorspronkelijke wezen afgegaan, maar dan zit er dus nog wel die vouwimpuls.
Minder ver dan als ik bijvoorbeeld een mier was.
Want?
Nou, ik vind een mier staat verder af van mij nu dan een origami master. Want het is gewoon in ieder geval... Een mens.
Ja. En in het geilhandig debat zeg je ja, het gaat om geil bij nieuwe aankopen. Ja. Maar handig mag niet, maar het mag het handige niet.
Ik ben niet een man van style over function.
Oké. Ja. Nou goed. Ja. Zo komen we steeds verder.
Ja. Tot de dood.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun, je zal je afgevraagd hebben... waarom zit die jongen de hele tijd zo te stralen?
Ja.
Hij heeft toch een winterdepressie? Ja. Waarom is hij... lacht niet van zijn gezicht af te branden?
Is gewoon niet... Ik haal alles uit de kast om jou gewoon naar beneden te krijgen. Maar het lukt
ik ben
gewoon.
Vandaag een stralende zon. En dat heeft een reden.
Ja.
Want we zijn weer vergezeld, zo voel ik dat met zo'n reclame... van het duurzame, luxe, beddengoedmerk. Alleen die woorden word ik al helemaal weet.
Welke woordigheid?
Duurzame, luxe, beddengoedmerk... Suite 702.
Ik denk dan altijd aan Charles Sweetert, maar dat moet ik misschien niet doen.
Nee, dat zou ik inderdaad niet doen. Het staat ook heel ver van Charles Sweetert af. Maar Suite 702 is wat mij betreft het duurzame, luxe beddengoedmerk.
Maar past dit nou de suite van...
John en Yoko in het Hilton Hotel. Dus op zoveel manieren raakt het mij, dit luxe beddengoedmerk.
Ja, en Gijs?
Duurzame luxe
beddengoedmerk. Dus daarom heb je zo'n stralende lach. Nou, die had je vorige keer ook al, toen werden we ook al vergezeld.
Ja.
En toen zei je nog... ik hou zo van krakerig katoen.
Ja. Ik ben namelijk gek op krakerig katoen. En jij blijkt een echte satijnman te zijn.
Oh man, ja, zo lekker dat zachte satijn op mijn huidje.
Ja.
Ja. En toen, Gijs, toen zei van... nou, wat ik nou echt graag wil... is slapen onder een forest green dekbed.
Ja, en Teun?
Ja.
Het hele goede nieuws is... binnenkort lig ik onder een forest green dekbed.
Dus jij hebt het gewoon gevisualiseerd. Ik zeg, ik ga dit gewoon... er is ook een ander woord voor, maar dat je dus er heel hard aan denkt en dan gebeurt het ook.
Ja.
Ja, het is erg dat we dat woord al niet weten.
Een forest green dekbed overtrek van Percal katoen.
Van wat?
Percal katoen.
Wat is dat?
Nou, heel duurzaam en luxe en fantastisch van Suite 702.
Nou, Gijs, en ik krijg dus een enorm exemplaar van 240 bij 220. Is ook goed dat mensen mijn maat een beetje kennen hier. Ja. In de kleur Glacier Grey.
Ja, van
satijn katoen. En dat is eigenlijk best of both worlds, Gijs.
Ja,
dat is allemaal, hè?
Ja.
Ja, voor mij dan, hè?
Ja, voor jou.
Ja. En dat is allemaal, ik bedoel die naam, ik wil dat mensen die naam ook van de daken schreeuwen, Gijs. Suite 702.
En ik snap dat jij heel blij bent met je satijnkatoenen uitvoering, maar ik ben heel blij dat ik geen normaal katoen krijg, maar perkelkatoen. De hogere draaddichtheid van perkelkatoen zorgt ervoor dat die stof zo lekker zacht en crispy aanvoelt.
Oh, ja.
Ik wil altijd dat crispy gevoel. Dat vind ik hotelachtig. Daar ben ik gek op.
Hou je ook je slaapkamer koud?
Ja.
Ja.
Ja. Ik wil koud en crispy.
Dat gaat heel goed samen, ja.
Beddengoed van Percal is koeler,
ademt
goed en blijft eindeloos lang mooi.
Eindeloos lang
Daarom
mooi?
Daarom zie je dat ook vaak in hotels. Daar moet het eindeloos lang mooi blijven. Het is het gevoel van fris beddengoed, maar dan elke dag.
Ja, oké, goed. Ja, ik vind het een mooi verhaal, Gijs, maar toch even over mijn satijnkatoen.
Ja.
Wist je dat satijn helemaal geen materiaal is? Ja, dat is dus gek, hè? Dus mensen zeggen, satijn. Ja, wat wil je? Ja, ik wil satijn. Ja, maar het is helemaal geen materiaal, Teuntje. Want satijn staat net als perkaal voor een bepaalde weeftechniek. Ja, weet je wel? Dat is een Mexican weeftechniek. Omdat er 4 inslagdraden, 4 inslagdraden over 1 kettingdraad lopen... Ja, doe dat maar eens na. Ontstaat er een mooie satijnen glans. Ja,
waanzinnig, hè?
Maar dat is dus gewoon een weeftechniek.
Wat de mens allemaal heeft uitgevonden in zijn nog maar prille bestaan.
En zo wordt de stof soepel, licht, dun en heel erg zacht.
En dan heeft Suite 702 ook nog beddengoed van katoen en linnenmix. Dus of je dan
is, is linnen dan wel een stof? Ja, dat weet
denk
ik niet,
het wel. Ja. Dus of je nou houdt van krakerig en cool, van zacht en soepel, of van stevig en stoer.
Oh, ik hou er allemaal van eigenlijk.
702 heeft het perfecte beddengoed in de meest fantastische kleuren.
Dat is echt waar. Ja. Ga naar suite702.com en ontvang met de codes. Ja, dit hou hier toch mee op, jongens. Ik bevalt mij niks. Maar goed, ontvang met de codes LOVEGRIJS. LOVEGRIJS of LOVETEUN.
Ja, nadat de mensen moeten kiezen.
Ja, ik vind, misschien
je kan ook zeggen, we bestellen twee sets beddengoed. Ja. En de ene met LOVEGRIJS en de andere met LOVETEUN.
Ja, maar dat wordt het dan ook op dat dekbed
Nee.
Hoe heet dat? Geweven of genaaid? Zo, dat nee, dat staat er niet op.
Nee, het is alleen maar een code die je invoert.
Ja, oké. Dus met de codes LOVEGRIJS of LOVETEUN 15% korting.
Ja.
En de codes zijn geldig tot eind juni.
Jezus, Tuin, wat een aflevering.
Ja,
wat hebben we veel behandeld.
En we zijn dichter tot elkaar en tot onszelf gekomen.
Ja, en we hebben zoveel aangeraakt.
Heel veel we hebben niet per se dat we een punt hebben gezet. Maar
nee,
we hebben wel wat dingen aan.
Heel veel aangeraakt. Ja, echt bizar veel.
Ja.
Met plezier.
Avec plezier. Met genügen.
Ja.
Ik ben ook heel benieuwd hoe... Ja, nou, we wachten even af, Gijs, tot half april, eind april, om te kijken hoe het dan staat. Met jouw huisje.
Ja,
wat er dan gaat gebeuren. Ik ben er heel benieuwd naar.
Ja, leuk dat je dat nog even aanhaalt.
Ik blijf vouwen.
Ja.
Ik blijf vouwen. Ja. En dan wil ik toch zeggen, Gijs, dat gouden keeltje. Van wie was het? Want ik had het idee dat het er nog zuiverder, nog...
Satijniger. Dat een soort satijnglans had.
Satijnig.
Het.
Ja, niet per se crispy, maar gewoon wel heel fris.
Kiki Jaski.
Ja. En wie omlijstte dat dan allemaal?
Jan en Kees Groenteman.
Ja. Even tussendoor.
Kees Groenteman ook de edit van dit hele spektakel.
Goed geëdit, hè?
Ja,
dat weten wij. Dat weten we eigenlijk nu nog niet.
Nou, dat kunnen we wel met enige vorm van zekerheid kunnen we dat wel zeggen.
Gijs, toch nog eventjes.
Ja.
Als mensen denken, ik wil ook eens adverteren in die podcast.
Stuur dan een e-mailtje, een elektronische mail naar info@meervandit.nl.
Ja.
En je schrijft die mail dan de facto aan Guusje de Vries.
Ja.
Guusje is een ontzettend gevoelig meisje.
Och.
Ja, die vrouw, het is een wandelende bom van onzekerheid.
Het is ook, soms komt ze binnen en je denkt van, nou, hoe zou ze vandaag...
Hoe staat haar pet? Ja. En dan moet je er met allerlei complimentjes voor en dan zie je er weer een beetje opleven. Zij vindt het heerlijk om met lieve Guusje aangesproken te worden.
Nou, dat is ook, wij moeten hier ook, dat staat gewoon ook in de contracten.
Wat.
We moeten, goedemorgen, lieve Guusje.
Ja, anders krijg je te horen.
Ja, er zijn ook
en
mensen die denken...
En dan zie je het ook op de afrekening.
Ik heb ook wel eens... Dat zijn mensen die denken dat zij Lieve Guusje heten. Die komen hier dan langs. Maar als we dan de hele tijd bij elke zin Lieve Guusje zeggen, denk ik, zou ze zo heten?
Ja, ze heet gewoon Guusje, maar ze houdt daar heel erg van met Lieve Guusje.
Mijn vader was ooit aan de telefoon met een of andere Belg. En dan zei hij, oké, Lieve Jo. Ja, dankjewel, Lieve Jo. En ik zei, wat was dat nou? Ja, het bleek die figuur gewoon Lieve Jo te heten.
Wow.
Ja.
Jezus, only in België.
Ja,
hè?
Only in België. Ja dus dat gezegd hebbende, moeten we nog meer dingen noemen voordat we naar de Beatles-tip gaan?
Nou, dat jij voor mij echt de hart en zal van de podcast
En jij voor
bent.
Mij, ja.
Ja. Ah, dat had ik even gezegd.
Nou, Lois Bakker.
Ja, Lois Bakker.
Maar we hebben vorige week al zoveel complimenten.
Ja, precies.
Ja, maar dus die Lois moet wel weer eventjes met de voetjes op de grond.
Ja, zeker. Lois, zo goed is het nou ook weer allemaal niet wat je doet. Je bent heus een nuttige kracht.
Weet je, maar dat heb je ook een beetje met de jongere generatie. We hebben dus hier eventjes die loftrompet gestoken.
Ja, en dan gaat het meteen naast de schoenen lopen, die jonge generatie.
Naast die Prada-muiltjes.
Terwijl wij ons steun, in onze toen jong waren, wij kregen het ene compliment na het andere. Maar dan was het voor ons juist een motivatie om harder te gaan werken. Nog beter je best te doen.
Gijs,
niet als een gebraden haan rond te gaan lopen.
Ik zou zeggen, het is toch ook gek alsof het iets positiefs is om als een gebraden haan rond te lopen.
Ja, precies. Dat zeg ik ook tegen Lois. Wat loop je nou rond als een gebraden haan? Dan zeg van, hoezo? Dit en dat. Hou je grote mond.
Ja, waffel.
Wie ben jij? Wie ben jij dat je dat allemaal zegt?
Maar Gijs, weet je, als ik een woord zou moeten kiezen om te beschrijven hoe wij ons opstellen in de tijd.
Nederig.
Dat was precies het woord.
Ja?
Ja.
Dat is ook heel erg hoe het was.
Ja, hoe het was.
We waren heel nederig toen we nog jonger waren.
En hardwerkend.
Ja, en leergierig.
Ja. Maar dat zijn alweer drie woorden. Gijs, De Beatles, die waren ook nederig en hard.
Heel nederig. Ja, ik zat. Het was eer vorige week was het de zoveelste sterfdag van Harry Nilsson. Ja. Door mijn geliefde Harry Nilsson.
Dan even over dat weekend. Wat ga je nu misschien doen?
Nou, John Lennon heeft op een gegeven moment ergens in de jaren 70 had hij een huwelijkscrisis met Yoko Ono. Yoko Ono heeft hem toen het huis uitgezet en gezegd: ga jij maar lekker even uitwaaien. Die heeft dan ook een vriendin voor hem uitgezocht zelf, Mei Pang. Die was een soort de gelegitimeerde affaire van John Lennon. En hij heeft
Dat zie je niet vaak meer in relaties.
Hij heeft die tijd doorgebracht met heel erg veel drinken en zich heel erg misdragen, ook in het openbaar. En zijn onder andere met Elton John was een drinkvriend van hem in die tijd, maar een andere drinkvriend van hem was Harry Nilsson.
Ja.
De fantastische zanger en van de hele grote popzangers en artiesten Harry Nilsson. Die altijd een diepe connectie met de Beatles heeft gehad. Want toen zij in Amerika kwamen en hen werd gevraagd: wie is jullie favoriete Amerikaanse groep? Toen hebben zij gezegd: Nilsson. En daar bedoelden ze Harry Nilsson mee. Dus er was altijd al een soort wederzijdse liefde. Hij heeft veel liedjes van ze gecoverd. En ja, hij heeft een beetje, in ieder geval in de entourage van John Lennon, heeft hij altijd verkeerd. En
kent ze nummer? Is dat Gonna Live?
If Living Is Without You. Without you. Dat is een cover overigens. Dat is geen liedje van hemzelf. Maar hij heeft een paar fantastische platen gemaakt. Nooit helemaal naar de hele opperste top. Maar vooral als zanger was hij fantastisch. En hij heeft één geweldige plaat gemaakt. Die heet Nilsson Schmilsson. Nu was ik laatst aan het luisteren.
Ja, Nilsson Schmilsson.
Omdat het dus een sterfdag was. En toen was ik er helemaal gegrepen. En toen ging ik ook kijken. En toen zag ik dat de bas op die plaat wordt gespeeld door Klaus Voorman. En Klaus Voorman is natuurlijk ook weer een heel interessant iemand uit de Beatles entourage. Klaus Voorman was een jongen in Hamburg.
Klaus Voorman.
En die zag daar in een van die clubs, ik denk de Star Club of de club waar ze daarvoor optraden, weet ik niet. Maar hij zag als een van de eerste in Duitsland zag hij de Beatles optreden. En hij was meteen gegrepen door
ze. Dit is het.
Hij dacht, wat een fantastische...
Ben je daar wel eens geweest trouwens?
Ja, zeker.
Had je daar geen historische
historisch. Nee. Ook een groot Beatles toeristenoord geworden.
Ja. Okay.
Dus Klaus Voorman zag ze, die was helemaal geëngageerd door de Beatles. En die is toen bevriend met ze geraakt. Hij heeft ze toen voorgesteld aan zijn vriendin Astrid Kircher. Die toen die fantastische eerste zwart-wit fotoserie van ze heeft gemaakt. En ja, ze waren een vriendengroep. En Klaus Voorman is later ook weer bij de Beatles gekomen. Hij was een dubbel talent. Hij was dus zelf bassist en hij is tekenaar. Dus hij heeft de hoes van Revolver getekend.
Geen misselijke hoes.
Geen misselijke hoes. Ik weet niet of ik hem nou echt mooi vind. Maar hij is in ieder geval wel heel...
Iconisch.
Iconisch, precies. Ja. En hij is dus in de begin jaren 70 is hij via, denk ik, John Lennon een van de... ja, grote sessiemuzikanten geworden in die scene. Heeft heel veel baspartijen op heel veel platen gespeeld.
Is hij ook ergens op een plaat van de Beatles nog te horen?
Niet van de Beatles, dan speelt Paul McCartney. Maar hij speelt op Plastic Ono Band. Ja. En op Imagine speelt hij bas. Speelt hij de baspartij. Bij Harry Nilsson speelt hij dus bas. Hij speelt volgens mij bijvoorbeeld op het lied Perfect Day van Lou Reed. Speelt hij volgens mij ook bas. En hij is, zoals mijn vrienden van Fabcast noemen, de end-time McCartney als bassist. Dus waar McCartney super melodieus
en het,
is hij juist soort heel sober en ja.
Ook wel grappig dat Lennon daarna naar een end-time McCartney is gegaan.
Ja, dat is ook Plastic Ono Band. Dat is zo'n soort kale, sobere plaat waarin Ringo Starr drumt heel egaal en zonder uit te pakken. En dan die hele simpele bas en dan John Lennon op
de daar verder denkt,
ja, het is heel mooi. Heel erg mooi. Maar totaal anders dan Paul McCartney. En ik was dus naar Nilsson Schmilsson aan het luisteren. En zag dus dat Klaus Voorman ook daar de bas speelde. En toen...
Ik vind het ook wel echt een naam voor een anti-McCartney.
Klaus Voorman. Ja, het is zo'n wonderlijke figuur. Hij leeft ook gewoon nog.
Ja.
En hij hoort echt bij het Beatles verhaal.
Ja.
En ik wou dus een liedje van die plaat, wou ik als Beatles tip doen. En luister dan even naar de bas en denk aan Klaus Voorman. En het liedje... Oh ja, er is nog één grappig ding. Want Klaus Voorman heeft ook memoires geschreven ooit. En die heette, moet ik even... opzoeken. Waarom speelst du Imagine niet op dem weißen Klavier, John?
Ja.
Nou goed, nou ja. Verder niks over. Dat is de naam van zijn memoires.
Ik heb echt een enorme hekel aan dat lied.
Dat weet ik dan. Ja. Ja, maar het is wel een grappige naam voor als je memoires hebt geschreven.
Hele goede grappige naam, ja.
Ja. En we luisteren nu naar het liedje The Moonbeam Song van Harry Nilsson met de bas Klaus Voorman van de plaat Nilsson Schmilsson.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Maarten Heijmans en Kees Groenteman presenteren de Videogame Show.
Maarten.
Kees.
Heb je nog wat gespeeld?
Ja, ik heb Mario Kart met mijn drie neefjes.
Heb je ze afgeslacht?
Nee.
Oh.
Een podcast over de kunst, het vermaak en de schoonheid van het grootste medium van deze tijd.
Een van de games waarbij ik op het eind ook echt een traantje weg moest pinken, omdat het...
Het is een ervaring die je alleen maar in een game kan hebben. Echt 100%.
Ja. Luister elke woensdag naar de Videogame Show.
Als je niet weet wat je moet spelen, als je verloren bent in het gaminglandschap.
We zijn er voor je.